Hoi en leuk dat je luistert naar de Train Je Rot podcast. Over trainen, trainingsacteren en alles wat erbij komt kijken. Elke maand staat er weer een aflevering met een tof thema voor je klaar. Veel plezier met de volgende aflevering.
Ja, laten we beginnen. Uit mijn hoofd, aflevering 5 van onze podcast, onze Train Je Rot cast. En we gaan het vandaag hebben over werkvormen.
Ja.
We hebben een vol programma. Behoorlijk. Ja, je zit te lachen, maar ja. We hebben een vol programma. Want we hebben een nieuwe hoofdsponsor. Komen we later op terug. We hebben natuurlijk onze rubriek niet heel urgent, maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen. Steeds populairdere rubriek. En we hebben een vriendin van de show, Rebecca Sies, die ons alles kan vertellen over werkvormen.
Zeker.
Dat gezegd hebbende. Werkvormen. Laten we maar eens beginnen met welke werkvormen gebruik jij?
Ik vind eigenlijk dat zoiets als bijvoorbeeld een hoefijzer of een carouselvorm, vind ik eigenlijk ook wel weer onderdelen van een werkvorm die heel handig zijn in een training. En waardoor ik bijvoorbeeld het hoefijzer, dan zal ik hem even voor de luisteraars die daar iets minder bekend mee zijn even uitleggen, dat de groep eigenlijk in een soort halve cirkel à la een hoefijzer gaat staan. En dat je een onderdeel van een training, vaak plaats ik hem best wel aan het begin van een training, waarbij je heel laagdrempelig even korte contactmomentjes hebt met de deelnemers. Het voordeel ervan is dat zij zich gesterkt voelen, want ze staan altijd schouder aan schouder met hun collega of degene die ook de training volgt. En je hebt gewoon veel laagdrempeliger even korte contactmomentjes gecombineerd of gericht op het onderwerp van die dag. Dus dat eigenlijk vind ik altijd wel een hele prettige. Ja, carousel is eigenlijk vind ik altijd een soort verdieping daarop. Omdat die doorloopt in gesprek. Ik ga misschien eerst met jou, dan ga ik met Pietje, dan ga ik met Truus. En ik voer dat gesprek even iets langer. Dus jullie hebben alle drie een onderdeel van dat gesprek. En ik merk dat ik dat zijn volgens mij hele oude werkvormen die al jaren gebruikt worden. Maar ik vind het wel fijn dat altijd een soort opstartmomentjes zijn naar. Zeker als je in groepen zit waarvan er toch een beetje spanning heerst om met een acteur te werken, zijn dat wel hele helpende. Wat ik in de auto hier naartoe ook bedacht, is dat ik het tegenwoordig heel fijn vind dat ik niet altijd de theorie helemaal van tevoren al uit wil leggen, omdat het dan zo alleen maar zenden wordt en men het niet altijd meteen kan vastgrijpen, omdat ze het soms niet altijd snappen. Dat ik het heel fijn vind om door middel van een werkvorm samen achter de werkende theorie kunnen komen.
Ja, door het gewoon te ervaren, door het te doen.
Precies, ja. En dan te kijken, hey, wat is er hier bijvoorbeeld bij nodig? En hoe is dat voor jou?
Nou, die ook vanwege de korte spanningsboog, omdat je mensen niet te lang in ongemak wil laten staan. En dan hebben ze toch iets gezamenlijks.
Ja.
Dus je kan heel snel daardoor en iemand laten wennen aan een acteur. Je kan heel veel doen. Wat ik gewoon heel fijn vind, en met name mensen, collega's van ons, trainers, acteurs die in de zorg werken en in deescalerend werken zitten, gebruiken heel veel demonstraties. Dat vind ik een hele fijne vorm.
Ja.
Voor de mensen die daar minder bekend mee zijn, het is gewoon heel simpel. Je hebt een acteur of een actrice bij je en die laat gedrag zien. Het fijne is daarvan, mensen hoeven niet direct de interactie aan te gaan. Je kan kijken. Mm-hmm. Ik denk dat het wel handig is, en dat probeer ik als trainer ook wel te doen, dat je een kijkopdracht meegeeft. Dus dat je de mensen niet achterover laat leunen van, oh, lachen, we gaan even lachen om de acteur of de actrice. Dus je kan inzoomen op een bepaalde specifiek iets. Dus bijvoorbeeld, let op non-verbaal gedrag. Of let op verbaal gedrag. Of let op de momenten waarin jij vindt dat je moet ondersteunen.
Yeah.
Of dat je juist moet gaan begrenzen. En bedenk dat moment is voor jezelf. Bedenk eventueel wat voor een interventie je erop zou zetten als je dit gedrag ziet.
Ja.
Dus dat vind ik heel fijn. En ik vind het extra voordeel van een demonstratie is dat je veilig start, maar dat je dan ook kan uitbouwen.
Ja.
Dus in het extreme geval, wat ik laatst een keer heb gedaan, bij studenten nog met weinig praktijkervaring, met weinig trainingservaring, met weinig studieervaring, die heb ik echt in extreme mini-deeloefeningetjes laten oefenen. En heel concreet wat ik toen heb gedaan, eerst kijken. Dan vervolgens de mogelijkheid hebben om je vinger op te steken. Als je bepaald gedrag zag wat te maken had met een bepaald onderwerp. Vinger opsteken. Als je vinger hebt opgestoken, mag je vertellen wat je dan hebt gezien.
Mm-hmm.
Dan mag je vervolgens ook nog de keuze maken om te bedenken wat zou je interventie zijn. Dat mag je voor de groep zeggen. Dat mag je gewoon uitspreken.
Mm-hmm.
En heb je ook nog de keuze om dat tegen de acteur te zeggen.
Ja.
Dat hij dan ook kan reageren.
Ja.
Dus je hebt allemaal keuzemomenten. Voor die groep, met die weinige ervaring op tal van, van gebied wat ik net vertelde, was dat gewoon heel fijn. Dus de een die stopte, die zei vinger, die stak vinger op, dit is het.
Mm-hmm.
Ik wil verder niks mee. De ander, die ging een stap verder.
Ja.
De ander ging nog een stap verder. En er waren uiteindelijk een aantal mensen die mogelijk vanwege die methodische aanpak op een gegeven moment wel die interactie wilden met die acteur. De al oude bekende werkvorm, ik weet niet of je het een werkvorm mag noemen, is dat mensen echt met casuïstiek komen.
Mm-hmm.
Ik vind dat wat ingewikkelder. Ga ik ook maar gelijk vertellen waarom. Het kost vaak tijd voor de mensen om dat of op papier te zetten of om dat uit te leggen.
Yeah.
Het kost vervolgens ook weer tijd omdat een acteur of actrice daar vragen over gaat stellen.
Yeah.
Het wekt de suggestie dat je helemaal dat moet naspelen wat er in praktijk is gebeurd. Yeah. En dat is onmogelijk.
Yeah.
Dus ik vind het altijd veel interessanter als mensen gewoon zeggen, oh, maar dit is wel een alledaags voorbeeld.
Mm-hmm.
Dat was het gedrag. Dit is wat ik ermee zou willen doen op dit moment. En dit is ook de spelaanwijzing die ik heb voor de acteur of de actrice.
Yeah.
Dan ga je veel sneller daarheen. Dus persoonlijk ben ik wat minder fan van casuïstiek.
Het is grappig, want daar verschillen we ook aan in.
En dat kan, want wat vind je het voordeel?
Wat ik het voordeel vind, is dat de deelnemers heel dicht bij hun eigen gevoel blijven en praktijk blijven.
Ja.
Wat ik wel altijd doe, omdat ik wil voorkomen dat het een soort naspeelsimulatie wordt van de werkelijkheid, is dat ik altijd hem al bijvoorbeeld in de ochtend introduceer van, denk na, er komt bijvoorbeeld vanmiddag een acteur. Al dat we in het begin van de dag al vragen bij het voorstelrondje, is het bepaald gedrag dat je lastig vindt, moeilijk vindt, hè, wat er dan ook in die training aan de orde komt. Dat ik veel meer inzoom op het gedrag. Dus niet op de situatie specifiek, maar echt vraag met welk gedrag wil je oefenen.
Ja.
Ik benoem ook nog daarbij dat dat mijn acteur of actrice nooit degene gaat zijn uit de werkelijkheid, dat ze wel waarschijnlijk dichtbij kunnen komen.
Ja.
En dat we de situatie niet aan zich, als ik merk dat de deelnemer daarin verzeild raakt, stop ik het gelijk. Ja. Ook omdat ik zeg, oké, het gaat niet om toen.
Ja.
Het gaat om nu en wat ervaar je nu. Maar wat ik heel prettig vind, is omdat ik dat ook vaker heb gehoord, dat een tijdje later of wat dan ook, dat de tips uit het gesprek hebben geholpen in de werkelijke situatie die zich nog moet gaan voordoen.
Ja.
Of heeft voorgedaan. Dat iemand zich gesterkter voelde om dat specifieke gesprek of situatie aan te gaan.
Ja, dat geloof ik ook wel. Ja.
En het blijft heel dicht bij de deelnemer daarin. Maar ik ben het wel met jou eens dat als het helemaal, de hele situatie opnieuw nagezet moet worden, en toen had ik mijn petje zo staan en toen zat iemand zo. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat specifieke gedrag.
Dus ja, het kan afleiden, ja. Maar ik denk dat wat jij nu allemaal zegt, dat gaat dus om hoe begeleid je dat als trainer. En daar valt of staat alles mee.
Dat denk ik sowieso.
En misschien vind ik dat dan wel lastig, omdat ik denk, oh ja, ze gaan elke keer weer die koppeling naar de praktijk maken.
Ja.
Terwijl je hebt hier ook te maken met je huidige doel van het gesprek en je huidige acteur en actrice.
En daar moet je gewoon voorkomen dat ze niet
nee, dus
Jan, jij moet eigenlijk gewoon zorgen dat ze niet afglijden naar die oude situatie.
Ik kan dat gewoon niet begeleiden.
Ja, nou, dat is dan een conclusie nu hier.
Ik vind bijvoorbeeld, nu we het er toch over hebben, ik moet het gewoon kwijt, omdat ik het er laatst over met had het er met een aantal collega's over. Dat vond ik heel interessant. Het ging over energizers. Ik heb voor de eerste keer collega's ontmoet die ook net als ik heel veel moeite hadden met energizers.
En waarom hebben jullie er zoveel moeite mee?
Nou ja, we hebben het erover gehad. Van waar zit hem dat dan in? Nou, we waren er sowieso van overtuigd dat energizers een functie hebben.
Mm-hmm.
Er zijn boeken vol over geschreven. Paul Develé uit mijn hoofd heeft daar een mooi boek over geschreven. Ook over werkvormen trouwens.
Warming up en energizers, ja.
Daar is werkvormen.info uitgekomen. En energizers ook. Dus ik geloof wel dat ze een functie hebben. En ik geloof, ik heb gezien dat er heel veel acteurs en actrices ze heel goed kunnen neerzetten, kunnen begeleiden. En dat het heel erg stimulerend werkt. Bij mij ontstaat er gewoon een enorme last in mijn hele lijf. Omdat ik dan voor die groep sta. En dan moet ik ze gaan vertellen. En dat is dan wat er gebeurt. Dat ik in hun hoofd kruip. En dat zij denken.
Dat jij denkt dat zij denken.
Ik bedenk me dat zij denken. Oh, die gast die vindt ons nu statisch en passief. Die wil dat we in beweging komen. En die gaat nu zeggen, energizer, omdat we in beweging moeten komen. Oftewel geforceerd en super ongemakkelijk. Dat denk ik, dat zij dat denken. Mm-hmm. En daar voel ik me ongemakkelijk voor. Dus ik blokkeer. Dus ik moet in therapie voor het omgaan met energizers. Ik ben ervan afgestapt, omdat het gewoon niet werkt.
Nee.
En ik heb heel graag dat ik met een trainer of een acteur of actrice samenwerk. En die heeft er één. En ik doe het nog tot op de dag van vandaag. Oké, past die? Dan vraag ik altijd wel van, joh, past die in het onderwerp waar we mee bezig zijn? Past die ook in het volgende onderdeel? Doe het. Ga je gang.
En is het dan als zodra iemand zegt, oh, we doen zo meteen een energizer, dat jouw nekharen overeind staan en dat je al uitgetuned bent?
Ja, ik denk of... dan als deelnemer. En dan haak ik af en word ik opstandig.
En als iemand zo zegt, nou, we gaan zo meteen een oefening doen, even om weer de energie erin te pompen.
Ja, hetzelfde. Denk ik, ja, energizer.
En als
ik
nou zeg, ijsbreker...
Dan denk ik, oh, die probeert met de flight al een energizer, maar die zegt ijsbreker.
Dit denk je allemaal als deelnemer. Ja,
maar dit zit dus in mij, er zitten meerdere collega's.
Nou, daar maken we een andere aflevering dan over.
Ja, dat is wel leuk, want jij kan ze wel en je doet ze ook.
Nee, ik ben het over het algemeen, maar dat... ik ben het wel met jou eens.
Ik denk dat het hoogste tijd is om naar de vriendin...
Je kapt mij nu gewoon af.
Ja, ik kap je gewoon nu af.
Nee, dat is goed.
Nee, maar ik vond het mijn bruggetje. Om naar Rebecca Sies te gaan, onze hoofdgast van vandaag. Maar voordat we dat doen, wordt het de hoogste tijd om onze hoofdsponsor te introduceren. Ja. En beste mensen, we hebben een dijk van een hoofdsponsor. Dat is Fans. Fans, dat zijn praktijkgerichte specialisten in crisismanagement voor training, advies binnen zorg en veiligheid. Fans. Lieve mensen, onthoud die naam. Fans. Gaan we nu door naar Rebecca.
Ja.
Ga jij haar bellen of ga
je...
Ja,
nee, ik ga haar nu gelijk bellen.
Hey, Rebecca.
Hallo.
Wat leuk dat jij als vriendin in onze show te gast wil zijn.
Ja, zeker. Vind ik ook. Helemaal enig.
Hey, en wat wij ook altijd doen is dat we ook even onze gast introduceren. Want ik ken jou, Jan kent jou ook wel een beetje. Maar niet alle luisteraars kennen jou misschien. Vind ik gek, maar... Ja, vind ik ook gek, hè?
Ja.
Even voor die mensen heb ik een korte samenvatting over wie jij bent en wat je doet. Ja. Jij bent namelijk een enorme creatieve duizendpoot en niet te schalen onder één hokje. Jij hebt een periode lang in loondienst gewerkt, maar ongeveer 1,5 jaar geleden besloten de overstap te maken naar het ondernemerschap. Mede omdat jij coördinator werd van de minor acteren in trainingen in Leeuwarden, waar ik jou toevallig ook van ken. En die minor die zorgt ervoor dat studenten worden opgeleid tot trainingsacteur.
Ja.
En daarbij komend in die tijd ging jouw eigen bedrijf ook als een malle, volgens mij, naar mijn idee.
Ja.
Jij geeft zelf trainingen. Je zet ook mensen in. Je hebt recent nog een boek ingesproken. Pendelt heen en weer af en toe tussen Haarlem en Leeuwarden. Mama van Ilias. Hebt enorm veel passie voor ons vak.
Ja.
En jij bent dan wel klein van stuk, maar mega groot in het denken van creatieve werkvormen en theaterinterventies. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Als ik aan jou denk, denk ik ook altijd aan één brok energie en creativiteit. Maar waar haal jij jouw creativiteit vandaan met betrekking tot werkvormen?
Ja, dat is goed. Dankjewel trouwens voor deze introductie. Ik vind dat heel leuk om te horen. Dan denk ik, oh ja, ben ik zoveel?
Ja.
Dus dank. Het is eigenlijk wel interessant, want ik denk namelijk niet dat ik per se een initiërend creatief brein ben. Als in, ik ben niet per se iemand die van nul met heel veel ideeën komt. Dus, dus als er niks is dat ik allemaal ideeën heb. Maar waar ik wel goed in ben, is als er iets staat, een rand, een lijn, een raamwerk. En vooral een doelgroep, is dan dat invullen met allerlei ideeën, met ervaringen die ik heb opgedaan. Maar ook gewoon heel simpel met googlen of iemand bellen of iets koppelen uit een ervaring die ik ooit zelf heb gehad. Dus vanuit een soort raamwerk om daar te vertrekken en dan uiteindelijk met ideeën te komen.
Ja. En dan te gaan bouwen tot iets wat dan passend is op dat moment.
Ja. Ja, en dat is ook wel meteen waarvan ik denk, ja, volgens mij is dat het belangrijkste in creatief zijn of andere werkvormen aandragen.
Mm-hmm.
Is dat je van alles kunt bedenken, maar het wordt pas goed als het aansluit op het doel en de doelgroep.
Ja, want is het dan ook een beetje dat het dan ook wel een werkvorm is, pas een goede werkvorm, wanneer die aansluit bij wat er nodig is. Maar dan moet het niet het woord werkvorm krijgen. Geloof jij daar dan ook in?
Ja, heel. Ja, en ook andersom. Dus ook, je hebt ook bijvoorbeeld mensen of partijen die zeggen, ja, nee, deze of deze werkvorm is al helemaal gedateerd, of die of die werkt niet meer en zo. Mm-hmm. Nou voel ik als mens, omdat ik gewoon heel erg van nieuwe prikkels en ideeën en energie hou, ook snel, oh, maar dit heb ik al 100 keer gedaan, dus laten we iets anders doen.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd kan een hele oude werkvorm gewoon supergoed zijn doel dienen op het moment dat het inderdaad aansluit op het onderwerp, op het doel, op de ervaring van de deelnemers, op de randvoorwaarden, de setting waarin je zit. En dan denk ik, ja, dan kun je soms beter een hele oude werkvorm supergoed doen dan iets nieuws, een opdrachtje inderdaad, waar mensen even blij van worden, maar daarna denken, nou, leuk. Dankjewel.
Nee, maar Rebecca, zeg je dan ook van, het klinkt alsof je eigenlijk nooit een werkvorm afschiet, omdat je hem altijd nog kan afstoffen of weer kan gebruiken. Klopt dat?
Ja, dat heb ik wel een beetje. Ja. En nou schiet ik sowieso niet zo heel snel af. Want ik zeg heel snel, oh ja, superleuk. En dan ineens ontdekken dat het helemaal niet kan of zo. Ja. Maar ja, maar wel, maar zeker. Ik denk, ja, ik ben zelf helemaal voorstander van, laat alles er zijn en ga kiezen waar het bij past.
Ja. Ja. En heb jij dan één werkvorm waarvan je zegt van, hey, dat is echt wel zo'n gouden ouwe die zeker altijd wel werkt?
Ja, er zijn er wel meerdere.
Brandlos.
Ja, er zijn er wel meerdere. Ja, nou, wat ik bijvoorbeeld hele goede werkvorm vind, en ik heb het toevallig vandaag nog gedaan, en dan sta je wel met twee acteurs of tracteurs of hoe je het maar wil noemen, maar dat is de deurpostscène. Dus dat is een scène tussen twee collega's, speel je dan als het ware. De ene is positief, de ander is wat negatiever in de dag. Mm-hmm. En je speelt aan het begin van de dag gewoon die twee stemmen. Mm-hmm. En aan de hand daarvan vraag je de mensen, goh, en wie herken je het meeste? En vertel. Dat is echt een gouden ouwe die ik misschien een beetje saai vind om te spelen, maar die wel altijd supergoed zijn werk doet.
Ja.
En hoe komt dat?
Omdat, het is heel leuk, ik heb hem vandaag ook ontleed met de studenten van de minor waar ik de eerste dag van had. En ik vroeg ook aan hun van, wat gebeurt er nou met jou als je dit doet als publiek zijnde? Ja. En toen zeiden ze ook van, ja, jij hebt eigenlijk de stem gegeven die ik al had toen ik er zat en ik niet durfde te zeggen. Maar doordat jij me al had gezegd, durfde ik me daarop aan te sluiten. En daarmee geef je een soort ruimte aan alle weerstand die er is en daarna is het ook vaak klaar. En dan kun je verder met waar je het echt over wil hebben.
Ben jij dan heel veel, want je zegt vandaag ben ik dan ook de eerste dag met de minor aan de slag gegaan met de studenten. Mm-hmm. Merk je dat het ook weer heel veel energie en input voor jou geeft om weer met werkvormen die je daaruit probeert ook weer bij te gaan schaven?
Ja, en ik merk dat ik altijd dat ik een beetje mijn eigen energie in toon moet houden. Omdat ik zo van mijn vak hou. En dan ga ik een soort van helemaal, ja, helemaal, ja, dat is echt een, en denk oké, nu, dat zeg ik dan ook, sorry. Iets minder van mij, iets meer van jullie.
Ja.
En wat ik zie, en dat vind ik echt dat iedere keer weer, is dat ik ook alweer een soort van gedateerd ben en ouderwets. Ja. Ja, en dan geef ik hun een opdracht en dan komen zij met iets en dan denk ik, ja, dit had ik zelf nooit bedacht en of zo uitgevoerd, maar jullie wel.
Want je laat ze ook werkvormen verzinnen, neem ik dan aan.
Ja, of theaterinterventies, werkvormen, ja.
Wat vind jij belangrijk aan een werkvorm?
Nou, het, niet om heel saai in herhaling te vallen, maar dus echt dat het een doel dient. Ja. En daarbij zeg ik, moeten ze iets weten, moeten ze iets snappen, moeten ze iets kunnen. Ja. Dus dat is het vertrekpunt, de doelgroep. Dus wat is het niveau? Wat is hun ervaring met dit soort werkvorm? Wat is hun ervaring in de training? Wat zijn de randvoorwaarden? En is dat heel didactisch kiezen? Vertel ik de uitleg of het doel van de oefening aan het begin? Of doe ik dat pas aan het einde? Want soms zit je in een werkvorm en die is juist heel krachtig omdat ze iets ervaren. En je dan pas gaat uitleggen, dit was eigenlijk wat we deden. En soms is het heel belangrijk om eerst uit te leggen, dit is wat we gaan doen. En dan ga je het ervaren om die veiligheid te borgen.
Ja.
Maar dat is dat erin zit. En wat ik ook altijd wel heel belangrijk vind, is dat er een soort luchtigheid in zit. Dus dat je wel bepaalde noten weet te kraken, doordat je gewoon heel duidelijk bent en doelgericht. En tegelijkertijd ook dat het gewoon, gewoon ook maar gewoon lekker doen is. En oefenen en ervaren. En wat ik ook wel, wat ik zelf ook fijn vind en wat ik ook wel vaak begeleid, is de leerstijlen van Kolb. Daar is natuurlijk van alles over gezegd, dus daar hoef ik helemaal niet. Maar ik ben er wel altijd voorstander van. Ik denk, als je ervoor zorgt dat er in een oefening, dat er een beetje theorie voorbij komt, dat er wordt gereflecteerd, dat er een ervaring is, dan zorg je dat je alle facetten van leren een beetje raakt. En of dat dan gaat over leerstijlen of niet. Maar ik denk, dan neem je in ieder geval de deelnemers altijd op verschillende manieren mee. En die vind ik ook altijd wel fijn om naar te kijken. Van, heb je zit er ook wel een reflectie gedeeld? Of heb je alleen maar een ervaring meegegeven?
Ja. Heb jij een werkvorm waarvan je denkt, oké, als een trainer tegen jou zegt, goh Rebecca, ik ga een hele leuke training geven en wil je een acteur bij mij zijn? En die vertelt jou, deze oefening gaan we doen. Dat jij denkt, liever niet.
Nou, ja, Dat heb ik in die zin. En dat is een beetje, vind ik, spannend om te zeggen. Want ik denk, oeh, ja, dit gebeurt ook nog veel. Mm-hmm. Maar waar ik echt, wat ik echt een niet doen vind, mm-hmm. is twee regiescènes achter elkaar doen. Dus een regiescène is natuurlijk een vorm waarin je mensen op een interactieve manier laat reageren op wat er in een gesprek gebeurt. En ze daar ook iets over laat leren. Dat kan al gerust een half uur, drie kwartier duren. Ja. En dan nog zo'n regiescène erachteraan, denk ik echt, dit is echt een heel slecht idee. Want die mensen, die zijn helemaal al, die kennen die werkvorm al. Die weten al wat er gaat gebeuren. De grap is er wel een beetje van weg, de spanning. En dan ga je exact hetzelfde opnieuw doen. Nee, daar kunnen we echt creatiever mee omgaan.
Is dat dan ook in jouw ogen, als je bijvoorbeeld twee verschillende onderwerpen... werkt die dan voor jou ook niet, zeg je dat dan?
Nee. Ja, want ik denk echt, de vorm, zeg maar, die heeft zijn kracht... omdat het ook een verrassing is. En mensen denken, wow, ik wil aan die interactie meedoen. Maar als je dan exact hetzelfde gaat doen, ook al is het onderwerp volledig verschillend... dan voelen mensen wel een beetje, ja, oké, maar nou gaat die acteur weer een beetje leuk, extravert doen. Dus dan denk ik dan af. Ja, en dan denk ik, je kan heel makkelijk mensen op een andere manier hetzelfde laten doen, maar gewoon een net iets andere vorm ervoor kiezen.
Ja, nou, je brengt mij ook weer op inspiratie. Want ik doe het ook nog wel eens, zoals
jij zegt, inderdaad. Ja, ik weet het. Ja, heel veel. Ja, dus daarom denk ik ook, ik wil niemand voor het hoofd
stoten. Nee, helemaal niet. Maar dit maakt ook wel weer, weet je, je voelt dat natuurlijk in training ook wel. Dat je denkt, hé, hier kan nog iets tussen. En soms werkt hij wel weer lekker. En soms voel je gewoon van, hij is al een beetje op.
Ja, maar Rebecca, het is juist heel goed wat je zegt. Want je staat, je bent een van de experts op dit gebied. Je staat voor je ervaringen. Dus het klinkt niet alsof je zegt van jongens, doe het niet meer. Jij hebt jouw ervaring dat je dat niet meer doet. En ik herken het, omdat het energieverlagend is als mensen het dingetje weer opnieuw zien. Ik vind dat jouw verhaal geldt voor elke werkvorm die je twee keer achter elkaar doet, volgens
mij.
Ja. Dus je moet afwisselen. Dan moeten er wel verbindingen zijn tussen de onderdelen, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, wat jij zegt, dat heb ik heel erg. Dan ga ik ook maar lekker een noot kraken. Ik heb dat heel erg met energizers. Ik vind energizers...
Ja, ja.
Ik ken heel veel acteurs die dat heel goed kunnen doen. Ik vind het ook echt zinvol. Voor mij niet. Want ik blokkeer al bij de naam. Ik blokkeer al bij de suggestie dat ik mensen in beweging moet zetten. Ja. Vanuit nul, vanuit het niets. Dus ik vind het... ik ga even een normaal woord gebruiken. Voor mij werkt het gewoon niet. Maar dat betekent niet dat het voor anderen niet werkt.
Ja, nee, klopt. Nou, en dat is ook... Ja, want ik voel die ook bij energizers. Dus als ik wel zie bijvoorbeeld, het energieniveau van de groep is echt aan het inzakken. Ja. Nou, dan denk ik wel, hier moet ik even wat anders doen.
Ja.
Maar voor mij, ik doe dat altijd ook als ik een energizer-achtige vorm doe. Doe ik dat ook altijd in verbinding met waar we het over hebben die dag.
Ja.
Alleen, en dat is ook een beetje wat ik zeg met van ja... In die zin is niks fout. Ik zie het ook vaak genoeg dat mensen voor de groep zijn of dat dit soort dingen worden gedaan en dat de deelnemers het fantastisch vinden.
Ja.
En dan denk ik, oké, blijkbaar heb ik hier een ander gevoel bij.
Ja.
Nou, volgens mij, waar we het over hebben, is denk ik ook, ben je overtuigd van hetgeen wat je doet. En ik wil achter dingen staan die ik doe. En als ik werkvorm A moet gaan doen en ik sta er niet achter, dan heeft het dus geen zin. En ik heb zo vaak gezien dat iemand anders dat deed en het werkte. Mensen gingen los, mensen vonden het leuk. Dat heeft ook te maken met overtuiging en vertrouwen en achterstaan wat je doet, maar volgens mij.
Ook wat jullie allebei zeggen is dus los van ook de werkvorm. En dat is wel misschien ook een mooie kijkend. Dus komt die ook weer terug bij wat jij eerder zei, Rebecca. Blijf je naar de groep kijken. Blijf je in de gaten houden, past dit of niet. Gaat na zo'n eerste regiescène die hele groep een beetje flabbergast kijken en wat overkomt me nu en ik weet het niet of zijn ze nog steeds aangehaakt en kun je wel door daarin daar altijd, ik denk dat dat ook een taak is als je als trainer er staat, maar ook als trainingsacteur altijd oog blijven houden voor die groep, zijn ze er nog?
Ja, en daarin ontdek ik ook altijd dat je met uitleg heel veel kunt doen. Ja. Want ook als ik een suffe energizer doe, maar even zo te zeggen.
Ja.
Maar ik zeg daarbij, mensen, we gaan een hele suffe energizer doen. Maar dat is omdat ik echt merk dat we echt helemaal geen energie hebben. En ik weet niet wat we anders gaan doen.
Ja.
Dan pikken mensen dat ook. En dan gaan we met z'n allen een hele suffe energizer doen. En zeggen we daarna, nou, voel me net iets bent.
Ja, maar omdat je dan rete eerlijk bent.
Mm-hmm.
En met al je ongemak. En ik denk dat dat ook werkt.
Ja, precies. Ja.
Nou, tof. Hey, ja. Onze rubriekje van de vriend van de show, of in jouw geval de vriendin van de show, zit er helaas alweer op.
Oh, ja.
Ik denk dat we bijna de hele podcastaflevering wel met z'n drieën hadden kunnen doen.
Ja.
Dus wie weet dat je in een volgende aflevering, in misschien wel een seizoen 2, nog eens even terug kan komen op een ander vlak. Dan wees altijd welkom.
Ja.
Dankjewel ook voor jouw input.
Ja, thanks Rebecca. Hele nuttige, waardevolle dingen die je vertelt. Zowel voor ervaren trainers, acteurs als onervaren. Dus als
nou, super fijn. Leuk. Ja. Ik vond het heel leuk dat ik dat mocht doen. Dank jullie wel.
Wij dachten gelijk aan jou bij dit onderwerp.
Ja.
Yes. Ja, dat doet me helemaal goed.
Was het zo?
Wat een erkenning, ja.
Hoef je nou te liegen? Nee,
het was echt zo. We moesten gelijk aan jou denken. Oké, okay,
hey, nou, succes nog. Doei.
Doei.
Nou.
Super fijn, allereerst. Ik heb, nou ja, ik zei het net ook al tegen. Ik denk dat we volgens mij een volledige aflevering ook met Rebecca wel hadden kunnen maken. Dus bijna jammer dat we hebben moeten afkappen.
Als we nu een evaluatieformulier zouden hebben, zou ik denken: praat vlot, vertelt zinnige dingen, heeft humor. Alles wat wij niet zijn.
Wanneer vind jij dat een werkvorm een goede werkvorm is?
Vertel in je werkvorm wel het doel van de opdracht.
Ja.
Mensen willen weten of iets zinvol of nuttig is. Dus vertel ze wel wat ze moeten doen en waar ze naartoe moeten werken. Laat de impact en het effect achterwege. Wat ik ook belangrijk vind, dat is ook wat ik heb geleerd en wat ik nog steeds op me heen soms een missie ga. De uitleg. De uitleg moet heel strak zijn.
Ja.
En dat klinkt heel logisch misschien.
De uitleg van de oefening van de werkvorm.
Van de oefening. Ja. Dat klinkt misschien heel logisch voor ons en voor heel veel ervaren trainers en acteurs die nu luisteren. Maar het is zo vervelend als je uitleg niet goed is. Dus weet van tevoren heel goed wat is nou de essentie van die oefening.
Ja.
Je kan hem beter kort neerzetten. En wat ik ook belangrijk vind, dat heb ik ook gemerkt. En daar zullen al die trainersopleidingen ook wel heel goed op inhaken. Zorg dat er altijd een verbinding is met de vorige oefening en met de volgende oefening. En ook dat gaat volgens mij er weer over dat deelnemers die willen weten of iets logisch is. En ook, daar kom ik ook steeds mee achter, hou rekening met de trainingservaring.
Mm-hmm.
Dus ook de ervaringen met de acteur. En pas daar je werkvorm op aan. We hebben het daar volgens mij wel eens eerder over gehad. Heb je ervaren deelnemers van een training? Vaak zie je dat in zorg en onderwijs. Ga wat minder op de individuele vaardigheid zitten.
Ja.
Niet dat die niet meer belangrijk is, maar knal hem in gezamenlijk leren. Dus zorg voor oefeningen waarin ze samen kunnen optrekken. Dat ze niet alleen een kwartier of 5 minuten met die acteur staan, maar dat ze dat in gezamenlijkheid doen. Dus de een die doet, de ander observeert. En die zoomt in op een bepaalde vaardigheid. De ander die kijkt naar collectief functioneren. Wat ik vaak het leukst vind, denk ik toch, zijn de aanvangsoefeningen. En dan kom ik weer terug op demonstraties.
Ja.
Je moet kennis maken met een groep. Dus daar zit spanning op, mate van spanning op. Je wil contact met ze maken en je wil dat ze wat van je spel zien. En je wil dat ze op een toegankelijke manier met je kunnen werken.
Ja.
Je begint de training en je gaat niet vertellen wat je cv is en wat je doet. Maar je gaat kennis maken op verschillende manieren. Nou, dat kan zijn of in verschillende manieren van spanning. Kan zijn in verschillende vormen van gedrag. Kan ook zijn in verschillende vormen van characters. Dus dat je een keer chaotisch kennis maakt. Of dat je een keer wat DDR kennis maakt. Of een keer heel verlegen of wat neutraal.
Ja.
En dan koppelt als het goed is de trainer daar gelijk een kijkopdracht naar. En dan kun je het er vervolgens over hebben.
Precies.
Dan is hij weer veilig. Hij is analytisch. En ze leren ook gelijk wat zien van jouw spel.
Ja. We hebben natuurlijk ook nog onze vaste rubriek.
Hey.
Ik kan het nooit uitspreken.
Jawel, ik kan het heel goed uitspreken, maar ik vind het wel belangrijk om erbij te zeggen, hij wordt steeds populairder.
Ja.
De rubriek. Ik kan hem heel goed.
De rubriek.
Niet heel urgent, maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen.
Precies.
Die rubriek.
Ja.
Nou is het zo, want we hebben natuurlijk weer goed onderzoek gedaan, dat we voor deze aflevering niet heel veel vragen hebben gekregen. De vragen die we kregen vonden we niet heel bijzonder. We hebben wel heel veel verzoeken gekregen.
Ja.
Onder andere een verzoek. Samenwerking, trainer en acteur. Willen jullie daar een keer een aflevering over maken?
Zeker.
En dat hebben we al besloten. Gaan we doen.
Ja.
En toevallig waren er een aantal mensen die zeiden, ja, het moet het over werkvormen hebben. Nou, voor de mensen die dat hebben aangevraagd.
Hier heb je je aflevering.
Ik heb bijvoorbeeld laatst een tijdje terug ontdekt, en ik doe dat nu ook vaker, dat ik niet meer bij een groep begin, bij je kennismaking van, joh, wat zou je behandeld willen hebben? Wat vind je belangrijk voor vandaag? Dat is op zich prima vragen. Maar vaak, dat weet je ook, mensen hebben de slaap nog in hun ogen. Ja. Ze zitten aan de koffie, ze denken, ja, jee, maar wat een vraag. Helemaal de vraag, dat zou ik dan wel no-go vinden. Wat wil je leren? Ja. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Die gebruik ik ook niet, maar ik vraag wel eens aan mensen. Van, joh, wat vind je binnen dit onderwerp belangrijk dat we moeten behandelen? Maar soms zie je dat de helft daar niet op reageert. Nee. Nou had ik laatst een groep, 20 man, om 3 uur te trainen. Mm-hmm. Over een aantal belangrijke onderwerpen. Dat is heel kort. En toen had ik bedacht om, en dat doe ik nu ook vaker, ook bij kleinere groepen, om die vraag dus niet te stellen. Mm-hmm. Wel even kort, hoi, welke functie heb je? Nou, mm-hmm. dat kan heel snel. Dan ga je vervolgens je onderwerpen behandelen. Zowel theoretisch of met de acteur. Je laat dingen zien, je bent met het onderwerp bezig. En ongeveer na een uurtje, nadat iedereen ook echt erin zit, vraag je mensen, in dit geval ging het ook over omgaan met lastig gedrag. Ja. Specifiek familiebezoeken in ziekenhuizen. Het was in een ziekenhuis. Joh, bedenk je eens 1 voorbeeld van gedrag wat je wel eens tegenkomt. Ja. Wat je in ieder geval belangrijk vindt wat vandaag aan de orde komt.
Ja.
Schrijf het op een klein post-itje. En zet die op het model. We waren met een model bezig. Die 20 man die deden dat. Allemaal. Dat in aanloop van hun pauze. Mm-hmm. Dus ik zei, we gaan pauzeren.
Precies, net ervoor.
Net ervoor. Plak hem erop. Tijdens de pauze.
Kan jij met de acteur?
Die heeft alles bekeken. Die heeft heel snel de rode draden uitgepakt. Na de pauze heeft ze de headlines heeft ze laten zien in gedrag.
Ja.
En iedereen mocht zich als het ware mondeling inschrijven bij dat gedrag. Ja. En hadden we allemaal duo's, trio's bij dat gedrag. En kon iedereen in gezamenlijkheid oefeningen. En hebben ze ook nog de keuze om erin te springen of om te observeren of om iets anders te doen.
Ik zeg, Jan, dankjewel weer.
We gaan afronden, maar dat doen we niet zonder nog een aantal mensen te bedanken. Onder andere fans. Dankzij fans kunnen we deze podcast maken. Laten we dat niet vergeten. Mensen, onthouden die naam. Fans. We danken natuurlijk de klankenvanger voor
de editing.
De editing voor het materiaal. We danken natuurlijk alle onze luisteraars.
Zeker. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Hoi.
Hoi.